Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 25, daarvan het vierde en het achtste vers. Zeer een goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Dus 25, vers 4 en 8. Thank you. Doen wij belijdenis met de kerk daar even van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ieder spreekt in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit het Markusevangelie, hoofdstuk 9, en daarvan de versen 14 tot en met 29. Markus 9, de versen 14 tot en met 29. En we zingen na de schriftlezing uit Psalm 123, daarvan het eerste vers, ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En als hij bij zijn discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen. En enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groette zij hem. En hij vroeg de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordde, zei, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem, en als hij hem zag, scheurde terstond de geest, en hij vallende op de aarde wentelde zich als schuimende. En hij vroeg zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zei, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zei, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vroegen hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover de schriftlezing. Laten we de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Ja, Heere, zo slaan wij het oog op u. Opnieuw. Naar de morgendienst. Want waar zou onze hulp, waar zou ons heil anders vandaan moeten komen dan van u? U hebt de woorden van eeuwig leven. Het is uw geest die Heere is en levend maakt. En wat hebben we dat nodig? Voor het eerst en opnieuw. O Heere, wat bent u goed voor ons. U houdt niet op om achter ons aan te dringen, opdat we zullen weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat is nodig ook, want we leven in een heel donkere tijd. Een dodelijk tijdsgewricht. Zo vlak voor het einde, want uw voetstappen worden gehoord. Geef dat het opmerken. En dat we de toevlucht nemen tot die allerhoogste schuilplaats, de beste schuilplaats die er is. En dat bent u, o Heer Jezus Christus, de ark van behoud. Volkeren zijn op allerlei fronten in beweging. Ze beraadslagen tegen u en tegen uw gezalfde. Laat ons hun banden verbreken. Maar u zit op uw troon, Heere, en we mogen weten, u regeert. U hebt alle macht in hemel en op aarde. En uw werk zal door uw hand gelukkig voortgang vinden. O Allerhoogste Majesteit, regeer ons, ook in deze dienst, door uw geest en woord. Kom in ons midden, met uw lokkende, trekkende en ontfermende liefde. Trek uit de duisternis, ook bij de voordeur, want wij zijn zo geneigd om af te dwalen. Trek onze harten naar boven toe, zodat we zoeken de dingen die boven zijn. We zoeken het zo vaak hier beneden, maar hier beneden is het uiteindelijk niet. Maar u bent een God die vanuit uw hoge hemel uw stem nog laat horen en trekt met uw koren van liefde. O, wie kan voor u bestaan, Heere, als we zien op wie wij zijn voor u. Maar we mogen toch uit uw wonden, o Heere Jezus Christus, allerlei vertroosting putten, vergevende liefde, hulp en heil. Wil toch geven dat we uw stem horen, dat we horen wat de Geest tot de gemeente zegt, opdat we verder kunnen, ook de nieuwe week in, ons werk kunnen doen, ambt en plicht, getrouw verrichten tot uw eer, op school, in de studie, waar dan ook, waar we mee bezig zijn. O, wilt u de werken van onze handen zegenen, Heere, en laat het dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw heerlijk koninkrijk. We bidden ook voor hen die moe en mat zijn vanwege de worsteling om zekerheid. Maar ook voor hen die voorgeven dat ze er naar staan, maar die zorgeloos voortleven. Ontdek ons door uw Heilige Geest aan wat in de weg kan staan. En geef kracht om te breken met de zonde. Dat de zonde ons niet alleen tot schuld wordt, maar ook tot een last. Dat we ons vanwege onze zonde mishagen. En dat we begeren naar uw geboden te leven. Dat we een borg nodig krijgen voor onze ziel. En dat steeds meer en meer. En u bent er, o Heer Jezus Christus, borg en zaligmaker. En u zegt het, in mij is uw hulp. Ik ben uw heil alleen. Als er onrust in ons hart is, Heere, u weet wie we zijn, hoe we hier gekomen zijn, hoe we hier zitten. U kent ons zitten en ons staan. Als er onrust is in ons hart, geef dan te rusten in u. Schenk die vrede die alle verstand te boven gaat en vervul ons met uw geest. Die leidt ook in alle waarheid. Kan toch, Heere? We hebben vanmorgen toch gehoord dat er een rivier Gods vol water is. Laat het evangelie zondaars harten mogen verbreken. Laat het voedsel mogen zijn voor hongerige harten, teerkost op de levensweg. Denk aan eenzamen, aan hen die in stil verdriet neerzitten, een zwaar kruis hebben te dragen, waar ze misschien niet eens met anderen over durven te spreken. O Heere, geef de moeden kracht, vermenigvuldig de sterkte van hem of van haar die geen kracht meer heeft. We bidden voor het christelijk onderwijs, Geef dat dat ook voortgang mag vinden, Heere. Dat het ons een voorrecht is. Dat het nog kan en mag in ons land. En laat onze jongeren dat ook zo mogen beleven, zo mogen zien. Geef dat zij hun krachten, de talenten die u hen gegeven hebt, ook zullen gebruiken tot uw eer. Dat dat hun begeerte zal zijn. We bidden voor het werk van zending, wees zendelingen en evangelisten in alles nabij, op eenzame posten staande. Maar Heere, geef dat ze het maar van u verwachten. U die het heeft gezegd dat we hebben te zaaien en dat u ook voor de vrucht zult zorgen. Laat uw koninkrijk komen in alle heerlijkheid en laat er verlangen zijn bij de bruidskerk. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig, want uw komst is het die alle heil volmaakt. Opnieuw bidden voor het evangelisatiewerk, ook vanuit deze gemeente, met name de CE-cursus. O, geef dat velen mogen kennis maken met het christelijk geloof. Maar dat niet alleen, maar dat ze ook kennis krijgen aan u, de Christus der Schriften. Want daar gaat het toch om, Heren. Zegen dat werk. We bidden ook voor de kerkenraad, gezinnen van de ambtsdragers. Geef dat er veel liefde ook voor dit werk is. Moeilijk werk, maar ook een heerlijk werk. Het is een schone dienst. En geef dat we zo ons ambt ook mogen zien en mogen vervullen. We bidden voor dominee Van der Brink en zijn gezin. Stel ze tot rijke zegen in het midden van deze gemeente en ook daarbuiten. We bidden voor de kosters en de organisten. Heel het gemeentelijk leven, commissies, verenigingsleven, plannen voor de aanbouw. Ach Heere, als u het huis niet bouwt, dan is alles te vergeefs, maar daarom komen we ook tot u. Zie op de gemeente neer in genade. En geef toch dat alles dienstbaar zijn mag aan de opbouw van uw kerk. We bidden voor hen die niet naar de kerk kunnen gaan, vanwege ouderdom. Wilt u hen in hun grijsheid dragen en laat het ten tijde van de avond licht zijn. U hebt het zelf gezegd, Heere. Het is uw beloftewoord. Tot de grijsheid toe zal ik u dragen. Ach, wilt u dat ook doen ervaren. We bidden ook voor hen die op moeten passen of die vanwege ziekte niet naar de kerk kunnen komen. En geef dat als ze mee kunnen luisteren, uw zegen mogen ontvangen. U bent niet aan een plaats en ook niet aan een tijd gebonden. Wij danken u, Heere, dat het met de zuster die vanmorgen de kerk moest verlaten omdat ze onwel werd, goed mag gaan. Wilt u haar ook verder in alles nabij zijn, ook in deze tijd van zwangerschap. Laat het oog maar op u gevestigd zijn. En dat bidden we voor alle aanstaande moeders. Geef hen dat ze maar veel zich toevertrouwen aan u die het gezegd hebt, laat de kinderen tot mij komen. Dat we maar vroeg, al heel vroeg, ook nog over dat ongeboren leven zo bezorgd zijn dat we het in uw handen leggen. U weet raad, u alleen. We bidden ook, Heere, of u hen wilt zegenen die in de gezondheidszorg een werk hebben. Dokters, verpleegkundigen, zorgenden. Laat er veel liefde, barmhartigheid mogen zijn uit u. En geef dat zo ook zij die verzorgd worden, zich daaraan mogen toevertrouwen. Trouwe Heere, wilt u met ons zijn, in spreken en in luisteren. Laat ons oog op u gevestigd staan. Begeef en verlaat ons niet. Was en reinig ons in dat alles reinigend bloed van het Lam. En laat het zo mogen zijn dat ons verlangen erop gericht is. Dat u terugkomt, spoedig, want uw komst, Heere, dat zal een komst zijn in heerlijkheid voor al degenen die uw verschijning hebben liefgehad. Maar wat vreselijk voor allen die u niet liefhebben, niet kennen, nu is nog het heden der genade. Geef ons ook op dit moment dat besef dat wij mogen zijn op het krachtenveld van uw geest, waarop u ons roept tot geloof en bekering. Hoor ons uit genade. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 86, het derde en vijfde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En het vijfde vers, al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken. Voor uw naam aanschijn neer en uw naam ter ere leven. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heer te schenken. De Heer zegen u en uw gaven. Tekstwoordgemeente vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, 24e vers, de laatste woorden. Maar Gods woord luidt: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan zingen we naar de prediking uit Psalm 103, daarvan het zevende vers. Het is een aangrijpende gebeurtenis, gemeente. Een vader die met zijn zoon naar de Heer Jezus toe wilde. Een jongen die lijdt aan een soort epilepsie, heel ernstige vorm, want in Matteüs 17 staat dat hij veel te lijden heeft. Van jongs af aan is dat het lot van dit kind geweest. En bovendien is hij bezeten door een boze geest, een duivel die zijn spraak en zijn hoorvermogen heeft weggenomen. Hij is doofstom. In vers 25 wordt die boze geest, die demon, door Jezus aangesproken als: gij stomme en dove geest. Een geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt. Denk erom, epilepsie en bezetenheid, dat is niet hetzelfde. Ook krankzinnigheid en bezetenheid niet. In de Bijbel wordt dat duidelijk onderscheiden, onder andere Matteüs 4. Maar hier kwam het samen voor. En dat maakte alles nog eens extra erg. Zo erg dat het voortdurend gevaar opleverde voor het leven van die jongen. Nu eens wierp die demon hem in het vuur en dan weer in het water. En dat gebeurde vaak. Menigmaal, staat er, met de bedoeling om hem om te brengen. En deze vader die komt nu met zijn zoon naar de Heer Jezus toe. Maar de heiland is met zijn discipelen, enkele althans van zijn discipelen, op de berg der verheerlijking. Raphaël, een belangrijke kunstschilder, die heeft dat eens heel mooi uitgebeeld. Hij laat dan zien op die berg der verheerlijking, alles licht. En dan onderaan die berg waar deze vader staat met die jongen en met die schriftgeleerden die daar reden twisten, duisternis. Je zou kunnen zeggen een stukje hel in plaats van de hemel. De duivel staat hem op te wachten, de Heer Jezus Christus. Wat een fel contrast. En dan komt de Heer Jezus van de berg af en dan ziet hij een grote menigte mensen rond die 9 discipelen. En dan hoort hij hem met de schriftgeleerden reden twisten. Hij kwam juist op het moment dat het het meest nodig was. En dat zal ook wel de reden zijn waarom ze verbaasd, verwonderd waren, ontdaan zijn. Zoals blijkt uit vers 15. En dan vraagt de Heer Jezus wat er aan de hand is. Waarom die schriftgeleerden reden twisten. Ja, misschien vind je dat vreemd, jongens en meisjes. De Heer Jezus die weet dat toch allemaal wel. Waarom vraagt hij dat? Ja, maar hij wil het horen. Hij wil de nood horen uit jouw mond, uit uw mond, uit onze mond. Dat verbindt ook aan de Heere. Daar heeft de Heere dus een wijze redenen voor. Niemand antwoordt. Alleen de vader van die jongen. De schriftgeleerden, ze zeggen niets, want ze kunnen niet tegen hem op. En de discipelen. Ach, wat moeten ze zeggen? Het valt niet mee om je falen te erkennen. Want die vader die zegt ook dat hij zijn discipelen gevraagd heeft om die boze geest uit te werpen. Maar staat er in vers 18, ze konden het niet. Toen de Heer Jezus er niet was, ging die vader naar de discipelen. Want die konden ook genezen en duivelen uitwerpen, want die macht die had de Heere hen gegeven bij de uitzending van die 12 discipelen. Je kunt dat lezen in Markus 6, vers 7. Hij gaf hun macht over de onreine geesten. En dan staat er in vers 13. En zij dreven veel duivelen, demonen uit. En ook in Matteüs 10, daar staat dat de Heere zegt: genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op en drijf demonen uit. Dus die macht hadden ze van de Heere gekregen. Wat moet dat pijnlijk voor Jezus geweest zijn? Vooral als we zien dat hij er de bevoegdheid voor gegeven had. Ze mochten het in heel het land laten zien dat de Verlosser gekomen was. Hij die geneest van het verderf. God heeft zijn belofte in Christus vervuld. En als bewijs daarvan moeten ze duivelen uitwerpen. Maar de discipelen, ze stonden hier machteloos. Waarom konden ze het nu niet? Er staat in Matteüs 17, in de parallelgeschiedenis. Vanwege uw ongeloof. En hier staat... O ongelovige slacht. Ze hebben het niet gekund. Wat een teleurstelling. Christenen die niet dicht bij de Here leven, die zijn ook dikwijls een teleurstelling voor anderen die tot Christus komen. Wat een teleurstelling. Dat zal ook wel de reden geweest zijn tot die twist met die schriftgeleerden. Die zullen vast wel gezegd hebben, zie je wel, wat is dat nou voor een macht van jullie meester en wat jullie gekregen hebben? Dat is geen almacht. Ze hebben natuurlijk die situatie volledig uitgebuit. Het fiasco van de discipelen wordt gezien als een fiasco van Jezus zelf. Nou jongelui, dat was een driedubbele slag voor die vader. Ga maar na. Hij was met verwachting naar de Heer Jezus gegaan, maar de meester is er niet. De discipelen die kunnen het niet. En hij krijgt ook nog eens de schriftgeleerden tegen. Ja, zo kun je soms naar de kerk gaan, is niet waar. Je hebt verwachting. Je zit in de kerk. En die dominee, ach, dat is niks. De organist die maakt er niet zoveel van. En die kerkraad en bepaalde gemeenteleden deugt ook niet. Het is allemaal niks. Een teleurstelling. Ja, zo kan het soms zijn. Daar staat nou die man. Wat moet hij nu? En dan komt Jezus. In die situatie komt de Heer Jezus terecht en hij roept het uit. O ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoort u dat? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. Juist na die heerlijkheid die zijn deel was op die berg. Waar hij in gedaante veranderd werd, verheerlijkt werd. Mozes en Elia bij hem. Hier uitspreekt heimwee naar het hemelleven. Wat een atmosfeer moet dat voor de Heer Jezus zijn hier. Door onze zonde. Want weet u, de Heer Jezus heeft niet alleen geleden door zijn kruisiging. Maar ook door het verkeren te midden van het ongeloof en het kleingeloof en noem maar op. Heel de tijd van zijn leven, beleiden we toch, heeft hij geleden van het begin van zijn menswording af tot aan het einde. O ongelovig en verkeerd geslacht, ontaard geslacht, staat er in Matteüs 17. Jezus verwijt over ongeloof en zelfs verwondering, dat lees je ook in de Bijbel, dat hij zich verwondert over het ongeloof. Maar Jezus verwijt hier over dat ongeloof, dat komt vaker voor in de Bijbel. Maar hier staat er dan nog bij, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog gedragen? Is het niet erg dat hij dat moet zeggen, gemeente? Geeft dat nou bij u en bij jou niet een reden tot verwondering? Mij verdragen. Al zo lang. En heeft de Heer nu geen reden tot klagen? Hij heeft gezegd, en zie, ik ben met u al de dagen. Wat een teleurstelling moet hij opdoen bij zijn kerk. In al de arbeid van Gods Koninkrijk. De kerk dient een lichtend licht te zijn in een duistere wereld. Op een bepaald moment vraagt de Heer aan zijn volk Israël. Wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen dan dat ik niet gedaan heb? Mocht verwachten dat er vrucht zou komen, goede vrucht. En zie, het is stinkende vrucht geworden. Hoe lang zal ik u verdragen? Hier klinkt nou heimwee in door naar het hemelleven. En toch, u kent, zegt Paulus, de genade van onze Heer Jezus Christus. dat hij om uwentwil is arm geworden. Terwijl hij rijk was, die hemelse heerlijkheid, verlaten, zich ervan ontdaan. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En dat blijkt direct alweer hier ook in deze geschiedenis. Hij zegt, breng hem bij mij. Die jongen, breng hem bij mij. Je mag komen met al je zonden, met al je noden, met je zondige hart. Er is hulp voor hopeloze gevallen. Dat laat de heiland hier ook weer zien. Zo is de Heere. Maar weet u wie er altijd meegaat? Al is die niet uitgenodigd. Dat is de duivel. Hij weet ook hoe gevaarlijk het is. Als jij naar de Heer Jezus vlucht. Hij doet alles om je vast te grijpen en je vast te houden. En hier staat in vers 22. En vaak, dikwijls wierp hij die jongen in het vuur en in het water. Ach, dat is nou het beeld van ons leven. Wij zijn ook door de vos der duisternis gegrepen. Door onze zonden. De ene keer werpt hij je in het water van de moedeloosheid. En soms komt het tot aan de lippen. Opdat we zullen verdrinken. De andere keer werpt hij je in het vuur van de vijandschap, de opstand tegen de Heere. Denk eens aan Asaf. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Dan werpt hij je weer in het vuur van de verzoeking. En dan stookt hij in ons het vuur van de hebzucht, de heerszucht, de drankzucht misschien wel, modezucht, geldzucht, noem maar op. En wat gebeurt er nu als ze die jongen bij de Heer Jezus brengen? Nou, dan gaat de duivel nog harder een keer. Vers 20, ze brachten hem bij hem en toen hij hem zag, scheurde hem terstond de geest en deed hem stuiptrekken. Scheurde hem, stuiptrekkend. Viel je op de grond. Dentelde zich met schuim op de mond. Vreselijk. Als de duivel de Heer Jezus ziet, dan valt hij nog heftiger dan gewoonlijk aan. In het gaan tot Jezus zullen we zeker door de duivel worden aangevallen. Reken er maar op, dat botst. En dat zullen we straks nog veel duidelijker zien. Het is heel opmerkelijk dat vooral in de dagen van Jezus' leven op aarde bezetenheid extra veel voorkwam. Waarom? Luther heeft gezegd, de duivel is de aap van God. Hij aapt God na. De alwetendheid van God aapt hij na in waarzeggerij. En de almacht van God aapt hij na door toverij. God is geopenbaard in het vlees. Gods zoon is mens geworden. Neemt de menselijke natuur aan. Nou, de duivel die aapt dat ook na. En daarom zie je dat als de Heer Jezus mens wordt, als hij op aarde komt, dat de duivel dat ook gaat nadoen, dat er extra die bezetenheid is. Hij vaart dan ook in mensen bezetenheid. En dan vraagt de Heer Jezus aan die vader hoe lang het al is dat hem dit overkomt. En dan zegt hij van jongs af aan. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. En help ons. Hoort u dat? Ons, hè? Ons. Meervoud. De ziekte van zijn zoon was voor hem ook een zware last. Zo is het toch ook. Als je kind ziet lijden. Zo vreselijk. Help ons. Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. Als gij iets kunt. Hoort u? Hij is wel naar de Heer Jezus toegekomen. Maar hoe? Met historisch geloof? Wondergeloof? Noem maar op. Ach, het doet er niet toe. Je ziet hier, de heiland wijst hem niet af. Hij wijst hem wel terecht. Maar hij wijst hem niet af. En dan vraagt de Heer allerlei bijzonderheden. Waarom? Ik zei het in het begin ook al, jongens en meisjes, hè? Hij weet toch alles, ja? Maar bij de opwekking van Lazarus, daar bidt de Heer Jezus: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Zo staat het in Johannes 11. Die mensen hier rond Jezus, die zitten met problemen. En de heiland laat dat verwoorden. Laat ze dat verwoorden. En hij laat hen daardoor ook zien dat hij in de meest hopeloze situatie kan helpen. Maar wat wil deze man eigenlijk? Nou, wat zoveel mensen willen: neutraal blijven. Zich op de vlakte houden. Zo gij iets kunt. Hij staat er tussenin, jongelui, zie je wel? Hij zegt niet, u kunt het wel. Maar hij zegt ook niet, u kunt het niet. Nee, als u iets kunt. Dat was anders bij die meelaatse. Dat staat in Markus 1. Als u wilt, u kunt mij reinigen. Het is wel begrijpelijk dat deze vader zo reageert na die teleurstelling met die discipelen. Misschien is het ook angst geweest vanwege de schriftgeleerden. Als de Heer Jezus het nou eens niet kan, of als hij het nou eens niet wil, dan zal hij de schriftgeleerden helemaal over zich heen krijgen. Hij zal de synagoge misschien wel uitgeworpen worden. Maar gemeente, is dat nou bij ons ook niet vaak zo? Neutraliteit. Niet voor de Heere uit durven komen. Jij misschien ook wel, jongen of meisje, hè? Nu weer het nieuwe seizoen. Catechese, belijdeniscategorisatie. Je loopt erover na te denken en toch, ja, nee. Wat zullen de mensen ervan zeggen? Zo kan het soms gaan bij het avondmaal. Wat zullen ze ervan denken? Laat ik maar geen belijdenis doen. Ook niet het avondmaal. Geen ja en geen nee. Men is niet bekeerd. Maar ben je dan onbekeerd? Nee, nou dat ook weer niet. Maar weet u, dominee, ik neem het niet zo gemakkelijk. Ik denk er wel heel ernstig over na. En zo gaat dat soms jaar en dag. Ja, u denkt er heel ernstig over na, met zoveel ernst, dat u hem niet beleidt. Er staat in Markus 8, want wie zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij komen zal in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn heilige engelen. Neem dat eens ernstig. Vlucht daar nou eens mee naar de Heere. Want wat bij mensen onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij God. Misschien durven we wel niets te zeggen over de liefde tot de Heere in je hart. Stel je voor dat ik te veel zeg. Ik zal maar zwijgen. Zo blijven mensen soms neutraal. Ja, zegt iemand, ik bid wel, maar de Heere moet het toch geven. Dat is waar. Maar verschuilt u zich misschien nog steeds achter uw onmacht? Terwijl de Heere zegt dat hij alles wil geven, mild en overvloedig. Of misschien denkt u wel, misschien wil hij niet. Misschien kan hij niet, omdat ik niet uitverkoren ben. Ja, dat lijkt heel vroom, dat lijkt ook heel ootmoedig. Als u iets kunt. Maar wat doet de Heere? Nee, hij wijst hem niet af, maar hij wijst hem wel terecht. Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Volgens bepaalde handschriften kan het ook anders gelezen worden. De Heer Jezus, die herhaalt dan de woorden van die vader. Als u kunt, dus hij herhaalt die woorden van die vader. En dan zegt de Heer, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Hij zegt als het ware, als u kunt, daar hoef je niet aan te twijfelen. De Heer Jezus die buigt het om. Het gaat er niet of Jezus iets kan, maar of de Vader kan geloven dat Jezus Christus alle dingen kan. Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En de Heer Jezus die laat dan dat woordje iets ook weg. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Misschien zegt iemand vanmiddag, ja, maar is dat wel zo? Dan zouden er toch veel meer wonderen gebeuren. Mijn ziekte werd niet beter. Nee, dat kan. Er staat ook niet dat alle dingen gebeuren voor wie gelooft. Die conclusie mogen wij niet trekken. Alle dingen zijn mogelijk. Hij kan het wel, de Heer, zeker. Er zijn inderdaad geen grenzen aan Jezus' macht voor ieder die het van hem verwacht. Dan moet het aan hem overlaten. Wie gelooft, gaat niet zelf de weg bepalen. Gaat de Heer de wonderen niet voorschrijven. De Heer wil geen godsdienstige neutraliteit. Hij wil volkomen overgave aan hem. Op hem alleen vertrouwen. Op hem alleen bouwen. Oh, dat kan vaak moeilijk zijn in allerlei omstandigheden. Als die vader dat ziet op zijn zieke kind. Als hij ziet op die discipelen en op die schriftgeleerden. Als hij ziet op zichzelf. Oh, dan durft hij zich niet over te geven. Maar kun je dan zomaar geloven? Weet u, het gaat hier niet om het geloof als gave van God. Dus over het wezen van het geloof, om die onderscheiding te gebruiken. Het gaat hier niet over het wezen van het geloof, maar om de belijdenis van het geloof. Deze vader die wil zich dus op de vlakte houden en zo buiten schot blijven. En dan zegt de Heer in zijn woord, dan bidden we wel, maar dan ontvangen we niet, omdat we kwalijk, dus verkeerd bidden. Zo staat het in Jacobus. Wat is nou een kwalijk, een verkeerd gebed? Dit. Wat u hier vindt. Door zo te bidden, twijfelen we aan de openbaring van Gods almacht, van zijn wil. Het is wel zo dat we in het gelovig bidden voorzichtig moeten zijn. Dat wil zeggen dat we rekening moeten houden met het feit dat de Heere niet alles wat hij kan, ook doet. Hij weet wat goed voor ons is. Beter nog dan dat we het zelf weten. Dat betekent dus altijd weer, zoals de Heer dat ook in zijn gebed, het volmaakte gebed geleerd heeft, bidden naar zijn wil. Niet mijn wil, maar uw wil. Wat hij heeft beloofd, daar gaat het om. De kinderen die kennen wel die geschiedenis van die drie vrienden van Daniël. Ze moeten buigen voor dat beeld. Doen ze niet, ze hebben de Heer lief. Dan laat de koning ze komen, ze krijgen nog één keer de kans. Maar dan zeggen ze, als het moet kan onze God die wij vereren ons verlossen uit die brandende oven. Onze God kan het. Maar hij heeft niet gezegd dat hij het wil, dat hij het doet. Maar ook dan, als de Heer het niet doet, zullen wij uw goden niet vereren. Kijk, deze man die brengt met de ene hand de nood bij de Heer Jezus en met de andere hand houdt hij de schepen achter zich vast. En zo bidden we misschien ook wel met betrekking tot onze bekering. Zou de Heer het wel kunnen? Ik ben zo goddeloos. Ik heb zo lang gezondigd. Ik heb zo zwaar gezondigd. Zou hij het wel willen? Als het daarom gaat, gemeente, dan is het heel duidelijk. Dat de Heere zegt, hoe menigmaal, dan staat hij voor het onbekeerlijke Jeruzalem, heb ik u willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Dat wil de Heere geven, aan ieder, die daarom bidt. Dus, dan bidden we verkeerd. Het woord van de Heere is betrouwbaar, en alle aanneming waard staat er. En dan zie je het. En terstond riep de vader van het kind onder tranen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid, mijn ongeloof, te hulp. Meteen. Dan geeft hij alle reserves op. Al is zijn geloofsbelijdenis in de vorm van een gebed. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij is er zich tegelijk van bewust hoe zwak, hoe aarzelend zijn geloof nog is. Hij weet dat er nog veel vragen in zijn hart leven en dat het stormt van binnen. En dat de toestand van zijn kind hem nog zoveel moeite geeft, grote moeite. En toch schuilt hij, en dat is nou zo mooi, met al die zwakheid en moeite bij de Heere. En smeekt hij om hulp. En hij zei het niet zachtjes, jongens en meisjes, nee. Hij riep. Hij schreeuwt het uit. Een schreeuw uit zijn hart. Een dubbele belijdenis. Deze man die kent het conflict tussen geloof en ongeloof in zijn leven. Maar in dit conflict met zijn ongeloof geeft hij zich over aan de Heere. Aan zijn kurios. In vers 17 spreekt hij over meester. Maar dan, ik geloof, Heere, kurios. U hebt alles over mij te zeggen. Zo geeft hij zich over. Hij riep dat onder tranen staat er. Hij is bedroefd vanwege zijn ongeloof. Dat hij de Heer Jezus zo'n verdriet heeft aangedaan. Wat heb ik klein van hem gedacht. Omdat ik mezelf op de been wil houden. Want zo gaat dat toch? En met dat alles neemt hij de toevlucht tot Christus. Dat is nou ook de toets. Als Gods kind geconfronteerd wordt met de zonde, krijgt hij verdriet erover. Kijk maar naar Petrus. Bitter wenend ging hij naar buiten. Toen hij zijn meester verloochend had. Kijk maar naar David. Gena, o God. Gena, hoor hoe een boeteling pleit. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbel waard. Maar bij de vijanden van God zie je juist dan toename in vijandschap. Denk maar aan Kain. Er kwam verharding. Weet u wat opvalt? Dat woordje kunnen, dat neemt zo'n belangrijke plaats in deze geschiedenis. Een heel centrale plaats. Vers 18, dan zegt die vader, en zij hebben het niet gekund. En die vader die vraagt in vers 22, als u iets kunt. En in vers 28 vragen de discipelen later aan de Heer Jezus, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Weet u wat we moeten leren? Dit. Dat het kunnen niet uit ons en door ons is, maar enkel van hem komt. Daarom gaat het juist om die volkomen overgave aan de Heere. We hebben hem nodig juist ook om tegen ons ongeloof te strijden. Wat het kunnen betreft, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft en daarin geef je over aan hem. Met al je twijfel, met al je vragen, met al je bestrijding, met je angsten, met al je zonden, al waren zo rood als karmozijn. Kijk, daar ging het nu om. Dat er één gevonden werd die in deze zaak nog iets kon. Maar deze vader heeft gemerkt dat dit het menselijk mogelijke te boven gaat. Oh, en wat is er dan veel wat het ongeloof kan voeden. Maar met alles werpt hij zich voor Jezus voeten neer. Ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Calvijn die merkt zo mooi op. Zo toegevend is God in zijn vergevingsgezindheid jegens ons, dat hij ons bij een geringe mate van geloof als gelovige rekent. Dat zie je ook, want Jezus geneest die jongen. In het geloof zijn we altijd zwak in onszelf. Dan wordt het verstaan, zonder de Heere kan ik niets doen. Maar tegelijkertijd zijn we dan sterk in de Heere. Het geloof dat worstelt met het ongeloof. Ik weet wel, er zijn er die zeggen, dit klopt helemaal niet. Dit is toch volkomen tegenstrijdig. Ik geloof en mijn ongeloof. Ach, weet u, ieder die de Heere lief krijgt, die echt gelooft, weet dat dit helaas wel klopt. Want het geloof is nog lang niet volmaakt. Het komt nog zo vaak in de crisis. Naast hoogtepunten zijn er dieptepunten. En die liggen soms zo heel dicht bij elkaar, net als hier. Deze man heeft de hulp van de Heere niet te vergeefs ingeroepen. Die vader die had het over iets, als u iets kunt. Maar de Heere zegt in feite, ik ben niet gekomen voor iets, maar voor 100%. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Die vader die was zelf patiënt. En de dokter moet eraan te pas komen om hem van zijn ongeloof te genezen. En hij ziet in dat hij ook zelf hulp nodig heeft. Kom in ongelovigheid te hulp. Hij herkent het, dat Jezus de macht heeft om zijn ongeloof te veranderen in geloof. En dan? Dan beveelt Jezus die onreine geest uit die jongen weg te gaan en niet meer in hem terug te komen. Dat is 25 en 26. En dan gaat hij onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen uit die jongen weg. En dan staat er, en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. Dat is wat. Moet je zich indenken. De tactiek van de verschroeide aarde. Heb je nu een zin? Zullen de schriftgeleerden misschien wel, ja misschien niet gezegd, maar wel gedacht hebben. Heb je nu een zin? Dat was de vierde tegenslag. De eerste, Jezus was er niet toen hij met zijn kind naar de Heer Jezus vluchtte. De discipelen die konden het niet, de schriftgeleerden had hij tegen. En nu ligt die jongen daar als dood op de grond. Het was een ongelukkig kind, zeker. Vandaag zegt men, ja, hij was wilds onbekwaam. Dus euthanasie. En het moet toch zelfs kunnen voor kinderen onder de 12 dat je tot zo'n beslissing komt. Vreselijk. Misschien hebben sommigen wel gedacht, was hij maar verdronken toen hij daar in dat water terecht kwam. Was hij maar verbrand toen hij in dat vuur terecht kwam. O gemeente, wat zal dit voor die vader geweest zijn. Je houdt nog extra van zo'n kind. Zo is het toch. En het kind werd als dood. Als je tot de Heere gaat om hulp, dan mag je van verzekerd zijn dat hij helpen zal. Maar de toestand kan aanvankelijk wel eens erger worden. Dat zie je hier. Je ziet het trouwens vaker in de Bijbel. Denk eens aan Israël in Egypte. De Heere kwam met verlossing, maar de verdrukking werd aanvankelijk erger. Ze werden nog meer geknecht. Denk eens aan Jairus. Hij ging voor zijn kind, voor zijn dochtertje, naar de Heer Jezus toe. En toen dat oponthoud. De Heer Jezus ging mee, ja. Oh, fijn. Maar toen die bloedvloeiende vrouw. Wat een oponthoud. En ja, daar had je het al. Knechten komen. Valt de meeste verder niet lastig. Uw kind is gestorven. In het komen tot de Heere, voordat je de verlossing, de ruimte hebt verkregen, om het zomaar eens te zeggen, kan er soms ook nog zoveel moedeloosheid en twijfel zijn, ongelovige gedachten. Denk eens aan de dichter van Psalm 42. O God, mijn ziel buigt zich neer in mij. En bovendien, de duivel die moet, zolang een mens van Christus afblijft, nou dan valt de duivel je niet lastig. Maar als je tot de Heer Jezus Christus de toevlucht neemt, oh, dan zul je het merken. En dat kan de Heer toelaten. Dat doet hij niet altijd, hij kan dat toelaten. Heeft hij zijn goede redenen voor. Waarom? Nou, om iets te noemen, om zijn wijsheid en zijn macht te openbaren. Welke verhinderingen er ook mogen zijn, dat zie je ook in deze geschiedenis. Maar ook om zijn volk rijk te maken door het te verarmen. Dan geeft hij, om het met de woorden van Simson te zeggen, spijzen uit de eter en zoetigheid uit de sterke. Of om het ongeloof te bestraffen en te oefenen juist in het verwachten, in die overgave aan de Heere, gaat het om het verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. Als hij vertoeft, zo verbijt hem, want hij zal gewis komen, staat er. Houd het oog op die verlosser, ook wanneer de verlossing wordt uitgesteld. De Heere kan het ook doen om de waarde van de genade te laten zien. Denk eens aan die Canaanese vrouw. Wat werd ze beproefd, op de proef gesteld. Ja, Heere, maar die hondjes. Groot is uw geloof. wordt dan het wonder niet des te groter als je ziet uit hoe grote nood en dood je gered wordt. Ik was uitgeteerd, zegt een dichter, maar hij zag op mij neder. Gelovigen hebben hier altijd te strijden met het ongeloof. De een in meerdere mate dan de ander, zeker, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat we de twijfel gaan roemen en prijzen. Begrijpt u goed? Oh nee. Strijd je ertegen en ga je mee naar de Here. Daar gaat het om. Maar bij iedere gelovige is er bestrijding, zijn er de aanvallen van de duivel. Een van de Erskines heeft eens gezegd: als de duivel geen vijand van uw geloof is, dan is het een vals geloof. Velen hebben een geloof waar de duivel blij mee is. Bij het ware geloof hoort strijd. Paulus zegt het toch ook in Efeze 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Slaapt de kerk misschien? Kennen we, gemeente, het schild van het geloof waarmee we al de vurige pijlen van de boze kunnen uitblussen? Het klinkt toch als een oproep: strijd de goede strijd van het geloof, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht en in zijn wapenrusting. En daarbij is het ook van groot belang om het verschil te zien tussen het overtuigen van de Heilige Geest, het overtuigende werk van de Heilige Geest, en de bestrijding van de Satan. Hè? Wat is er nou voor verschil? De Heilige Geest heeft altijd ten doel om je te laten wanhopen aan jezelf en aan God buiten Christus. Want buiten Christus is geen leven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar Satan, die is er altijd weer op uit om je te laten wanhopen aan het feit dat er bij de Heer Jezus Christus hulp en heil te verkrijgen is. Dat is het grote verschil. Heilige Geest maakt een mens klein, daar blijft er van ons niks over. Maar de Heer Jezus Christus blijft. Hij moet wassen, ik minder worden. Van de Heilige Geest heeft de Heer Jezus toch gezegd: die zal mij verheerlijken. Maar Satan, wat die doet, die wil juist het zicht op Christus benemen. O, vlucht toch, voor het eerst of opnieuw, met je ongeloof en met allerlei moeite en zorgen naar deze Here. Zoals deze vader: ik geloof, Here, maar kom mijn ongeloof te hulp. Wij hoeven geen volkomen geloof te hebben om door de Heer Jezus geholpen te worden. De Heer eist niet dat eerst alle zwakheid, vragen en problemen in ons hart overwonnen zijn. Het komt maar op één ding aan, en dat is schuilen met dat alles bij Hem. Calvijn zegt dat de Heer in zijn genade ons in ons zwakke geloof wil aannemen. En hij voegt er zelfs aan toe: slechts weinigen zijn er die opvallen door een voortreffelijk geloof. Enkele zijn toegerust met een middelmatig geloof, maar de meesten hebben geloof dat heel gering is. Maar we hebben een God bij wie we terecht kunnen, gemeente. Want je moet daar niet bij blijven zitten, dat is de bedoeling niet. En ook niet de twijfel verheerlijken, maar juist vluchten tot Hem, die een waarmaker is van zijn woord en die alles wil schenken wat we nodig hebben. Het is voor deze vader een hele beproeving geweest. Maar wat is dat toevluchtnemend geloof, heerlijk bekroond. Want dan zie je hier dat op die geloofsdaad een geloofsbeproeving volgt. Een geloofsbeproeving. Heerlijke geloofsdaad. Maar dan volgt de beproeving. Het zijn twee wegen waarin de Heer zijn volk leert zwijgen. In de kastijding. Denk bijvoorbeeld aan Aaron, toen die twee zonen van hem vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere brachten. En dat er dan staat: doch Aaron zweeg stil. Dat is ook wat voor hem geweest. En in de beproeving heeft deze vader ook leren zwijgen. Toen dat kind daar als dood lag op de grond. Het kan dus ook in deze gestalte: ik geloof, Heere, kom een ongeloofigheid te hulp. Die drie vrienden van Daniel, die zwijgen als in die vurige oven worden geworpen. Deze vader heeft leren zwijgen. Hij zegt niets, terwijl zijn kind daar als dood ligt. Hoe kon dat? Hij heeft zijn kind in het geloof leren overgeven aan de Heere. Het was zijn zaak niet meer. Het was Gods zaak. Dat zie je ook bij Abraham. Zwijgend neemt hij dat mes op de Moria. Zijn spreken was ook zwijgen. De Heere zal het voorzien. Denk aan de dichter van Psalm 62. Immers is mijn ziel stil tot God. Het gebeurt soms ook dat een kind van God niet zwijgt in de beproeving. Denk eens aan Job. Die gaat spreken. Steeds feller. En dat spreken, dat heeft de duur van die beproeving verlengd. En het deed de zwaarte van die beproeving des te meer voelen. Zolang Job spreekt, spreekt God niet. Maar als hij in die beproeving gaat zwijgen, dan gaat de Heere spreken van zijn vrede. In de beproeving van het geloof worden Gods kinderen ook bevestigd in het geloof. Kijk maar hier in deze geschiedenis, vers 27. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. Bevestigd. De discipelen die vragen dan, als ze alleen met de Heer Jezus zijn, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En dan antwoordt de heiland, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. In wat voor duivelse wereld is de Heer Jezus terechtgekomen? Heeft hij willen terechtkomen? Willen helpen? In die duistere ellende. En is er vandaag nog, gemeente, de gevolgen van de zonde. Wat een ellende ook. In verschillende vormen. Ook ziektes, epilepsie, andere ziekten, invloeden. Maar ook invloeden van de Satan. Die zijn er ook vandaag, volop. Satan die wil het leven verwoesten. Denk eens aan de vuile moraal, de ongelukkige huwelijken. Daar heeft de duivel ook zijn hand in. En dat gaat de kerk niet voorbij. Het is vreselijk dat dat zelfs ook in de kerk toeneemt. Hier zien we ook een stukje onmacht van de kerk. Ze hebben het niet gekund. Het was ongeloof. Wat is nou eigenlijk ongeloof? Dat is geloof in jezelf. Je denkt dat je het zelf kunt. En dan zijn we biddeloos. Dan is er geen contact met de Heere. O, die ambtelijke routine, broeders. Dat zie je ook hier, de discipelen. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Hier gedaan, daar gedaan. Die ambtelijke routine. O, die duivel uitwerpen. Ja hoor, dat kunnen we wel. Kom maar hier met dat kind. Zo stel ik me dat maar voor. Dat ging niet. Ze hebben niet gekund. Ze hebben het wel geprobeerd. Het ging niet. Maar die routine. Avondmaal is een gewone gang. Een gewone zaak. Kerkgang is allemaal heel gewoon geworden. Bijbel lezen heel gewoon. Kan ook in ons ambtelijk werk hoor. Dat is erg. Is er nog verwondering? Is er nog afhankelijkheid, gemeente? Heeft de Heer Jezus niet zelf het voorbeeld gegeven hoe nodig het gebed is? Hij trok zich vaak terug. Ook op een berg. Zijn werken gingen gepaard met intens gebed. Wees alleen maar in Johannes 11 ook. Als we het gebed nalaten, dan komen we in de macht van het ongeloof. Dit geslacht kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Ja, wat is dat eigenlijk, vasten? Is dat niet roken? Een keer geen vlees eten? Een ei minder? Nee. Dat is versoberen. Het Bijbelse vasten, dat is kort gezegd, loslaten wat van jezelf is. Je eigen kracht. Je eigen wil. En bidden, dat is aangrijpen wat van de Heer is. Ik laat u niet los, tenzij hij mij zegen. Denk aan Jacob. En daardoor alleen wordt de macht van de zonde gebroken. Hij kan en hij wil. En waar het geloof heerschappij voert, wordt niet alles maar gevraagd zonder onderscheid. Maar wat de Heere beloofd heeft. En de Heer heeft zoveel beloofd, gemeente. Jongens en meisjes. Oh, doet dat veel. Samen dat woord ook onderzoeken. De Heer heeft zoveel beloofd. En wil hij om gebeden zijn. In die weg wil de Heer schenken en ook bewaren voor de aanvallen, de listige methodes van de duivel. De Heer Jezus Christus heeft als borg en zaligmaker daar alles voor gedaan. Gewillig is hij de man van smarten geworden. En is hij plaatsvervangend Gods golven en baren binnengegaan. En de hitte van Gods toorn, het vuur van Gods toorn, heeft hij verdragen om te redden wat verloren was. Plaatsvervangend. Ik voor u, daar gij anders. Breng hem tot mij, zei Jezus in vers 19. Breng uw kinderen maar mee, ouders. Grootouders, jullie ook. Breng ze maar mee naar de Heere. In het gebed. Met een toevluchtnemend geloof. Als ze ziek zijn, maar ook als ze gezond zijn. Want ze hebben van nature een hart dat veranderd moet worden. En daar weet de Heer een raad voor. Hij is gekomen. Breng de kwaal ook van je hart, wat het dan ook mag zijn, bij hem. Ja, maar, oh, een legio, een legioen duivelen. U moest eens weten. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Dat heeft de Heer ook laten zien. De legio die verlost werd van dat legioen, toch? Hulp is er bij hem voor hopeloze gevallen. Bij hem is raad. Bij hem alleen geef je over. Met al je ongeloof. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer, die zo tot hem komt. Amen. Laat wij bidden en danken. Heere, u weet wat van uw maaksel is te verwachten. Maar u bent het die in uw onuitsprekelijke goedheid, in uw barmhartigheid, nog zo vaak het hebt laten zien toen u hier op deze aarde rondging, dat er bij u hulp en heil is te verkrijgen.
wie we ook zijn. O, we mogen met alles tot u vluchten. Hoe zwaar, hoe lang we ook uw wetten schonden. O Heere, geef dat we niet mee doorgaan en dat we niet denken dat we het zelf misschien op kunnen lossen. En dat we misschien allerlei pogingen in het werk stellen, maar het zal niet lukken. Het is allemaal te kort. Maar uw genade is genoeg. Voor tijd en voor eeuwigheid. Geef dat we er niet aan voorbij leven. Want dan zal het vreselijk zijn als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. We bidden u, Heere, geef dat we erover nadenken. Geef dat we deze geschiedenis ook voor uw aangezicht brengen. En het net als deze vader uitroepen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ga met ons mee. Help ons bij alles wat we hebben te doen. Ook in de komende week. Geef diepe afhankelijkheid van u. U hebt het zelf gezegd, zonder mij kunt u niets doen. Maar met u en in u, o Heere, zijn er geen onmogelijkheden. Bij de Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Opgestane heiland, zoek ons op en geef ons wat we nodig hebben, in allerlei opzicht. Om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden, smeek het u. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 3, daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast vertrouwen. Op u vest ik het oog. ontvangt biddend de zegen van de Heere die we zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.